Goedenavond, laten we samen bidden. Dank u wel, Heere God, dat u zich aan mensen openbaart. En dat u dat op zo bijzondere wijze hebt gedaan aan uw volk. Aan Mozes, in de eerste plaats, daar in die brandende braambos. Waar zouden we zijn als u zich niet geopenbaard had? We zouden niet van u weten. We weten van u doordat u zich bekend maakt aan mensen. Omdat uw hart naar mensen uitgaat. En dat is vandaag de dag nog steeds het geval. Daar danken we u voor. En nu willen we samen uw woord openen en we willen samen bidden dat dat woord gezegend mag worden. Dat het helder over het voetlicht mag komen en dat het mensen in hun hart mag raken. Maar vooral ook dat het ons dieper inzicht mag geven in uw heilsgeheimen. Dank u wel daarvoor. We vertrouwen ons aan u toe en loven bij voorbaat uw grote naam. Amen. Ik zei het u al, we gaan het hebben over de brandende braambos, doornstruik, zeggen latere vertalingen. In Exodus 3 is dat. En ik lees u voor vanaf vers 15. Exodus 3, vers 15. Uit herziene Statenvertaling. Toen zei God tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen, de Heere, de God van uw vaderen is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei, ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dan zullen zij naar uw stem luisteren en u zult gaan, u en de oudsten van Israël, naar de koning van Egypte. En u moet tegen hem zeggen, de Heere, de God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Nu dan laat ons toch 3 dagreizen ver de woestijn intrekken, opdat wij de Heere, onze God, offers brengen. Maar ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen die ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. En ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en kleren die u uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven. Ja, ik heb het al, u hebt het al gehoord net, een zevenvoudige boodschap die God hier aan Mozes geeft, bestemd voor het volk. En toen ik daar al lang geleden dieper over nadacht, trof het mij hoezeer in die 7 simpele punten het hele geheim van het Jodendom, maar eigenlijk ook van het Christendom, wordt samengevat. Je zou dus ook kunnen zeggen, we gaan het vanavond hebben over 7 kernbegrippen in de Bijbel. Zowel van belang voor het Jodendom als ook van belang voor het Christendom. Dus schrijf die 7 punten op als ik u als schoolmeester een advies mag geven en denk daar later zelf eens verder over door. De eerste boodschap is deze, de openbaring van de Godsnaam. Die wordt hier meermalen uitgesproken. Daar staat natuurlijk niet Heere, daar staat ook niet Adonai in het Hebreeuws, daar staat Yahweh. De 4-letterige Godsnaam, die al heel bijzonder is. En dat is ook voor ons, voor christenen, dat is ook voor het evangelie nog steeds van primair belang. Wie is God? En als dit zijn naam is, wat vertelt die naam ons dan over God? Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is prachtig. Maar hij heeft een eigen naam, Yahweh. En die naam, die is wel verschillend geduid. In het algemeen leidt men die af van een werkwoord in het Hebreeuws voor zijn. Alleen in vroegere generaties ging men daar wel eens wat erg filosofisch mee om. Dan werd die naam weergegeven als de zijnde of de eeuwige. Er zijn hele Bijbelvertalingen gebaseerd, ook van Joodse kant, ook van christelijke kant, waarin dat woord eeuwige als weergave van Jahwe wordt gegeven. Ik denk dat dat een beetje Griekse invloed is. Er is in de Bijbel geen speculatie over eeuwigheid. Zelfs als Psalm 90 zegt, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God, dan gaat het niet over de eindeloze eeuwigheid die kant uit en die kant uit. Maar dan gaat het erover dat door alle eeuwen heen, door alle heilshistorische tijdperken heen, God God is. Nee, ik denk dat de betekenis van de naam veel beter geraden is door mensen als Martin Buber en Frans Rosenzweig, die een Duitse vertaling hebben gemaakt van de Tenach van het Oude Testament. En daarin geven ze de naam weer als Ich bin da. Ik ben er. Dat is geen speculatie over het zijn van God, maar het betekent ik ben er voor jou. Als God zijn naam openbaart, dan klinkt in die naam door, ik ben er voor jullie. Ik kom naar jullie toe en ik strek mijn hand naar jullie uit. Ik wil er voor jullie zijn en ik wil jullie veilig door de geschiedenis heen loodsen naar jullie geweldige bestemming. Dat is het eerste grote punt. Wie is God? Hij is de God die zich in liefde neerbuigt tot mensen. Eerst was dat tot individuele personen, want ook in die naam, in de geschiedenis van Abraham komen we die naam Jahwe al wel tegen. Maar toch vooral als God zich een volk uitkiest. Een volk dat hij tot zijn volk maakt, zijn volk Israël. En daarvoor moet dat volk verlost worden, want het bevindt zich in de slavernij van Egypte. Het is een volk zo diep vernederd in zulke erbarmelijke omstandigheden. En juist dat volk is door God uitverkoren. Om de simpele reden dat het de nakomelingen zijn van Abraham, Isaac en Jacob. En God is, zoals het ook hier staat, hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dus erbarmt hij zich over hun nageslacht. En dus komen we tot het tweede grote principe. Dat zowel in het Jodendom als in het Christendom van essentieel belang is. En dat is het principe van de verlossing. Als God een volk zich wil uitverkiezen, dan is dat een volk dat van huis uit in erbarmelijke omstandigheden verkeert en dus verlossing nodig heeft. En wie tot het volk van God in onze tijd wil behoren, wie wil behoren tot dat volk waarvan Titus 2 spreekt, dat volk van Christus dat hij zichzelf heeft gekocht, zichzelf heeft verworven door de prijs van zijn bloed. Als je tot dat volk wil behoren, dan zul je verlost moeten worden. Daarom is dat het tweede grote onderdeel van het evangelie. En dat geldt zowel voor Israël, waar de geschiedenis begint met de verlossing uit Egypte, als ook voor christenen, wie het geschiedenis begint met de verlossing uit het domein van Satan, zonde en dood. Het is een nieuw principe. Ik zou kunnen zeggen, alle grote principes van het Jodendom, die vind je al in het boek Genesis op een paar na. En één daarvan is het principe van de verlossing. Dat vind je het Oude Testament in Genesis niet. Je vindt het daar waar we een volk aantreffen in de slavernij dat verlossing nodig heeft. En God vertelt hier aan Abraham, aan Mozes wat hij van plan is. Hij wil dat volk verlossen. Ik heb naar u omgezien. Dat zit al in die naam Jahwe. Ik strek mijn handen naar jullie uit. Ik zie wat jullie is aangedaan. En nu moet jij naar de oudste van Israël toe gaan. En je moet tegen ze zeggen, God zal jullie verlossen. Uit de onderdrukking van Egypte leiden, zegt vers 17. Dat is het eerste grote beginsel. Het is niet het belangrijkste. Dat klinkt misschien gek. Het is het eerste. Voor sommige christenen lijkt het wel alsof de verlossing het een en het al is. Als je nu maar mag weten dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dan hoor je erbij en de rest doet er niet zoveel toe. Dat is niet waar. De verlossing is een opstapje. Je moet bevrijd worden uit. En wat er daarna komt, dat is nou juist waar het om gaat. Waarvoor je verlost wordt. En dat derde, grote bedoel, dat is dat Israël geleid zou worden naar het land. En dan worden daar die volkstammen van Kanaan opgenoemd. Een land dat overvloeit van melk en honing. Dit is een derde groot principe van het evangelie. Of het nou in het Oude of in het Nieuwe Testament is. En dan zegt u misschien, hoezo dan? Waar staat dat land dan voor? Dat land staat niet voor de hemel. Dat is heel vaak in christelijke kringen zo beweerd. Naarmate het zicht op de toekomst van de Messias en het herstel van Israël en het Messiaanse Rijk vervaagde. En die wederkomst eigenlijk zo ver mogelijk weggeschoven werd. Ging men steeds meer gefocust raken op wat er komt na het sterven. Dat is naar de hemel gaan. Denk maar aan allerlei spirituals uit Amerika van de zwarte slaven die daar ook van zongen als ze zouden sterven. Dat kon in die slavernij maar makkelijk gebeuren. Dan gingen ze naar de hemel. Gingen ze over de Jordaan en dan kwamen ze in de hemel. Dat vind ik in de Bijbel niet terug. Ten eerste zou dan niet te begrijpen zijn waarom dat beloofde land veroverd moet worden op de Canaanieten. Waarom er strijd nodig is om dat land in bezit te nemen. Daar gaat het hele boek Jozua over. Dat is bepaald niet gemakkelijk gegaan. Denk maar aan Jericho en Ai en alle strijd die daarna nog gekomen is. Nee, ik denk dat het hier gaat om een derde groot principe uit het Oude en Nieuw Testament dat ik samenvat met de term het Koninkrijk van God. In zekere zin zou ik geen groter thema kunnen voorstellen in de hele Bijbel dan dat. Afgezien van de goddelijke personen als zodanig. Maar los daarvan, als het gaat om Gods plannen met zijn volk, is dit het allerbelangrijkste. We zijn op weg naar het Koninkrijk Gods. En dat betekent strijd. Dat Messiaanse Rijk, dat is er niet zomaar pardoes in één keer als over 3 seconden de Heer Jezus zou neerdalen op de Olijfberg. Dan is daarmee niet in één keer het Koninkrijk Gods gevestigd. Dan zal er strijd zijn. Dat is verbonden met strijd die Israël zal voeren tegen zijn nabuurlanden. Dan zal er strijd zijn van Gog en Magog. En de Talmud wordt al heel veel gesproken juist over wat Ezechiël vertelt over die eindstrijd tegen Gog en Magog. Maar waar het op uitkomt, dat is het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Want het beloofde land, dat vind je hier nog niet aangegeven, maar het zit er wel in opgesloten. Dat beloofde land is het land van David en Salomo. De 2 grote kampioenen die samen een soort dubbel type vormen van de Messias, van de Heer Jezus Christus. Die als de Zoon van God en de Zoon des mensen en als de Zoon van David zal regeren op zijn troon in dat heerlijke koninkrijk. Dus hier geeft God aan, ik verlos jullie niet alleen. Het gaat niet alleen maar om dat jullie vrij worden van de slavernij. Het gaat er ook om waar ik met jullie naartoe wil. Dat het nog 40 jaar zou duren, dat wordt hier niet bijgezegd. En dat was maar goed ook. Dat werkt nou niet direct bemoedigend. En dat is met het Koninkrijk Gods ook zo. Want daar zitten we al 2000 jaar op te wachten sinds de komst van de Heer Jezus. En het komt nog maar steeds niet, lijkt het. Maar daar gaat het wel naartoe. Minstens zo belangrijk als die verlossing is de voleinding, zoals we dat mooi met een nieuwtestamentische term wil noemen. We zijn op weg naar het Koninkrijk Gods. Daarvoor zullen de vijanden verslagen moeten worden. Dat zie je meer in David. David was degene die de strijd moest aanbinden tegen de omringende volkeren, met name de Filistijnen. En daarop volgt dan Salomo als een type van Christus die in vrede en gerechtigheid zal heersen over deze wereld. Met kerstmis moesten wij Jesaja 9 vers 5 kunnen opzeggen in de zonderschool. En ik vind het altijd jammer dat we vers 6 daar niet bij geleerd hebben. We hoorden wel over het kind dat geboren werd en de zoon die gegeven werd. En de heerschappij is op zijn schouders. Maar in vers 6 wordt dan beschreven over die grote vrede en die gerechtigheid die er zullen zijn. Als hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Dus dit is hier in die paar woorden die God hier tegen Mozes spreekt, zit daarin al opgesloten uiteindelijk het grote einddoel van God. Hij brengt het volk in dat beloofde land. En daar hebben ze nog steeds veel strijd gekend. En ook na David en Salomo leek het weer helemaal mis te gaan. Maar uiteindelijk is dit het land zoals het zal zijn in het Messiaanse Rijk. En het zich zal uitstrekken van de Eufraat tot aan de beek van Egypte. Dat vind je al wel in Genesis 15 notabene. Daar vind je het land in zijn volle rijkwijde. Dus dat is het derde principe. We onthouden, punt 1, de naam van God. Wie is God? Daar begint het allemaal mee. Ten tweede, waar zit jij van nature? In de erbarmelijke slavernij. Je hebt verlossing nodig en dat heeft ook het volk als geheel nodig. Als het volk niet verlost wordt, kan God zich aan dat volk niet verder openbaren. En ze moeten mee naar Sinaï. Want daar zal God aan dat volk zichzelf bekendmaken. En daar zal hij een verbond met dat volk kunnen sluiten. En daar begint de geschiedenis. Op weg naar het beloofde land en uiteindelijk op weg naar het Messiaanse Rijk. Nou, we hebben er drie gehad. Nu het vierde. Wat moeten ze tegen de farao zeggen? De boodschap is niet, wij kunnen u namens God vertellen dat wij uit dit land willen vertrekken. We gaan op weg naar het beloofde land, dus adieu. We hebben het hier helemaal gehad, we gaan er vandoor. Nee, zo niet. Anders, heel merkwaardig eigenlijk. In vers 18 staat dat ze tegen farao moeten zeggen: laat ons toch 3 dagreizen verder woestijn intrekken, opdat wij de Heer onze God offers brengen. Ik moet eerlijk zeggen, in jonge jaren dacht ik wel eens dat dit een soort smoesje was. God leerde Mozes een smoesje dat hij moest vertellen aan de farao, om die farao zo gek te krijgen dat hij Israël een paar weken vakantie schonk. Maar later begreep ik dat wat we hier vinden veel en veel dieper gaat. In de eerste plaats, als je kijkt hoe de geschiedenis verder gaat, na de verlossing uit Egypte, vind je dan ergens een punt dat ze na 3 dagreizen zijn gestopt om daar offers te brengen? Nee, maar zo moet je het ook niet lezen. 3 dagreizen is de normale afstand voor een reiziger op een kameel van Egypte naar de Sinaï. Met een heel volk vergeet je dat niet. Dus Israël deed daar een volle maand over. Maar dat verandert niets aan de afstand. Het is een afstand van 3 dagreizen. En daar hebben ze inderdaad de Heere geofferd. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het paasfeest, paaslam, ook al een offerdier was. Er zijn aanwijzingen voor dat de Bijbel dat zo ziet. Maar dat was dan wel niet op een centrale plaats. En het was ook nog niet verbonden met een altaar. Dus dat was nog niet de vervulling. Je leest ook na de aanval van Amalek dat Mozes een altaar opricht in Exodus 17. Maar daar lees je weer niet van offers. Dus we horen van een offer zonder altaar, we horen van een altaar zonder offers. En pas als ze aangekomen zijn bij de berg Sinaï, daar geeft God ze de opdracht, notabene al direct in Exodus 20, nadat ze daar de 10 geboden hebben aangehoord, de opdracht om een altaar te bouwen. En daarop worden offers gebracht. Bij die verbondsluiting van God, daar lezen we dat de jonge mannen van Israël, dat waren misschien de eerstgeborenen, de levieten waren nog niet aangesteld en de priesters ook nog niet, dat de jonge mannen van Israël vele offers hebben gebrand, brachtoffers, brandoffers en vredeoffers. Wat heeft dat ons te betekenen? Je zou kunnen zeggen in de eerste plaats, die offers waren direct verbonden met de verbondssluiting. Je zou dat als het vierde trefwoord kunnen nemen, het woord verbond. En dat is een zeer centrale betekenis, een heel centrale term in de hele Bijbel. Mensen met een calvinistische achtergrond die leggen nog veel meer nadruk op het verbond dan evangelische mensen doen, maar dat is nou niet zo belangrijk, hoeven we ons verder niet mee bezig te houden. Dat het verbond belangrijk is, dat zien we zelfs bij de Heer Jezus, als hij het avondmaal instelt en tegen zijn discipelen zegt bij de drinkbeker: dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, tot vergeving van zonden. Dus ook daar is verbond een belangrijke term. Maar je kunt het ook anders zien. En dan blijf ik nog steeds bij dat vierde punt. Je kunt ook zeggen, hier hebben wij het principe van de aanbidding. Die jonge mannen die daar die offers brachten, die brachten nog geen zondoffers. Dat was nog niet aan de orde. Dat kwam pas later bij de instelling van Grote Verzoendag en soortgelijke zondoffers. Maar hier gaat het om brand- en vredeoffers. En dat zijn beide in belangrijke mate ook vrijwillige offers. Die je brengt als je hart uitgaat naar de Heere. Als je dat wilt doen om de Heere een welbehagen te zijn. Uit de liefde van je hart. Dat is heel merkwaardig. Het boek Leviticus opent precies met deze gedachte. In Exodus 40 is de tabernakel ingesteld. De Shechina is neergedaald op die tabernakel. De volk des Heeren vervulde die tabernakel. Daar eindigt het boek, maar eigenlijk eindigt het niet. Want in hoofdstuk 1 van Leviticus gaat het onmiddellijk verder. En wat is het eerste wat de Heere zegt als hij daar die opgerichte tabernakel vervuld heeft met zijn heerlijkheid? Dit. Als jullie willen, zou ik het geweldig vinden als jullie uit eigen beweging mij brandoffers zouden brengen. Dat is zo mooi. Je moet even die grens tussen die twee Bijbelboeken vergeten en even denken aan die overgang van die oprichting van de tabernakel en de eerste wens die God uitspreekt. Brandoffers. En dat doet me onmiddellijk denken aan wat de Heer Jezus zegt in Johannes 4. Tegen de Samaritaanse vrouw notabene. Die vraagt hem naar de ware plaats van aanbidding en dan ontwikkelt zich een gesprek over aanbidding. En dan spreekt de Heer Jezus deze prachtige woorden uit in vers 23. De Vader zoekt aanbidders. Kijk, het is natuurlijk prachtig dat daar de verlossing is aan de ene kant. De voleinding aan de andere kant. En daar is de lange weg die Gods volk door de eeuwen heen te gaan heeft. Maar onderweg. Onderweg is dit een beginsel dat al in de woestijn gevonden werd. Daar werd al in de tabernakel elke ochtend en elke avond brandoffer gebracht. En later kwamen er ook de vredeoffers, de zondoffers, de schuldoffers, de spijsoffers bij. God wil een volk van offeraars. Hij zoekt aanbidding. Petrus vertelt ons in 1 Petrus 2 vers 5 dat wij geroepen zijn om God heilige tot heilig priesterschap, om God offeranden te brengen. Dat zijn offeranden van lof, dank en aanbidding. Geestelijke offeranden. Je vindt dat ook in Hebreeën 13. En of je nou voor punt 4 verbond kiest of aanbidding, dat mag je nou helemaal zelf weten, want beide elementen zitten erin. Maar ik wil toch ook wel grote nadruk leggen op dit punt. God zoekt mensen die hem aanbidden, die tot hem komen en met hun woorden en daden hun aanbidding, hun dankbaarheid, maar vooral ook hun lofprijzing, hun ontzag, hun bewondering, hun liefde tot God tot uitdrukking brengen. Dat zit daar allemaal in opgesloten. Aanbidding gaat zelfs nog verder dan dankzegging, nog veel verder dan, verder dan lofprijzing en nog veel verder dan dankzegging. Aanbidding is een uiting van soms stille bewondering en ontzag en genegenheid. Als God degene is die in zijn naam aangeeft dat hij zijn handen uitstrekt naar mensen. Ik ben daar, ik ben er voor jou. Ik geef mijzelf aan jou. Dan is het aanbidding waar God naar verlangt. Want daarin zeggen wij, wij geven onszelf aan u. En dan wordt je hele leven een leven van aanbidding. En dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 12, je lichaam stellen tot een levende offerande. Dan wordt je hele bediening, je hele leven, je hele arbeid, wordt een daad van aanbidding, een offerande aan God. Nou, er is nog meer dat gezegd moet worden. Ik weet, zegt de Heere God, in vers 19, dat de koning van Egypte jullie niet zal laten gaan. Ook niet door een sterke hand. Hij weigert. En dat is misschien wel het vijfde punt dat ik naar voren zou willen brengen en dat van grote betekenis is ook voor christenen die het evangelie ten volle willen begrijpen. Als je wil begrijpen wie God is, moet je ook leren begrijpen wat de wereld is. Wat de macht van de zonde is, wat de macht van Satan is. Dat hoort allemaal erbij. Op het moment dat je tot geloof komt, soms misschien al als jong kind, dan heb je dat nog niet zo door. Je hebt nog niet goed door waar je eigenlijk van verlost bent. Dat leer je pas geleidelijk aan. Dat hoort bij je geestelijke volwassenwording. Je leert steeds beter kennen wie God is. Daarbij leer je ook steeds beter kennen wie je zelf bent. Zo zoals Calvijn al schrijft aan het begin van zijn institutie, met godskennis en zelfkennis gaan hand in hand, die horen bij elkaar. Maar je leert ook kennen wat de wereld is. Geestelijk volwassenen kennen de wereld in haar kwalijke karakter veel beter dan mensen die nog geestelijke baby's zijn. Daar is niks mis mee, maar je moet daar wel naartoe groeien. Hier wordt keihard meegedeeld: vertel maar aan de farao dat jullie weg willen, maar hij zal jullie niet laten gaan. Dat kan hij niet. Hij is het boze bij uitstek. Zo zit de wereld in elkaar, die staat totaal niet open voor het goddelijke en zal zich met alle kracht en macht verzetten tegen iets dat tot eer van God zou zijn en tot zegen voor zijn volk. Forget it. Nou, dat is niet het sterkste punt van mijn 7, nietwaar, maar het is wel ontzettend belangrijk. Veel christenen zijn ten aanzien van die wereld te naïef. En ik geef toe, er is een verschil tussen de maatschappij, de samenleving, waar we allemaal deel van uitmaken. We nemen deel aan het straatverkeer, maar we nemen ook deel aan de samenleving door ergens een baan te hebben of zelfs leiding te geven, bedrijven op te bouwen, scholen te stichten. Maar de wereld, dat is heel simpel. De wereld is eigenlijk alles wat met zonde en Satan te maken heeft. En daar worden we natuurlijk door omringd. En je bent het beste eraan toe als je je vijand goed kent. Als het Westen beter door had gehad wat Rusland is en wat Rusland van plan was en is in de persoon van Poetin, dan zouden ze niet zo naïef zoveel gas hebben afgenomen van Rusland en zo vertrouwd hebben op de blauwe ogen van Poetin. Dat moesten we door ervaring leren. We hadden onze vijand gigantisch onderschat. En dat gebeurt om de haverklap. Dat wij zo naïef zijn in de beoordeling. Het is maar een simpel voorbeeld hoor. Of je het met voorbeeld eens bent, doet er nou niet toe. Maar het is een voorbeeld. Je moet je vijand niet onderschatten. En dan staat er: daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen die ik te midden daarvan zal doen. Daarna zal hij u laten gaan. Nou, dat is wel heel, heel bijzonder. Wij noemen de plagen van Egypte. Maar als je Exodus 10 leest, dan zie je dat God zelf dat noemt tekenen. Ze betekenen iets voor Israël en dat moeten ze uitleggen aan hun kinderen, wat die plagen te betekenen hebben. En hier heet het de wonderdaden van God. En dat is een vijfde punt en daarin zijn wij als christenen nou niet op zijn sterkst. Onze kennis van de geschiedenis en van Gods handelen in de geschiedenis, dat is vaak nogal teleurstellend. Om een simpel voorbeeld te geven, we hebben pas de reformatie gehad. Hoeveel christenen zijn er niet in Nederland die niet eens weten in welke eeuw de reformatie heeft plaatsgevonden? Dan heb ik het nog niet eens over het jaartal. Daar zou je nog heel veel andere voorbeelden van kunnen noemen. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Je hoeft dat niet allemaal in de details te kennen, maar je moet toch iets weten van hoe God in de geschiedenis bezig is. Want dan leer je ook je eigen tijd veel beter beoordelen. En dan zie je de wonderen van God ook in de geschiedenis. De geschiedenis van Israël begint met die reeks van 10 wonderen. En dat was nog maar het begin van vele, vele wonderdaden die God aan zijn volk heeft besteed in de loop van Israëls geschiedenis. Je kunt rustig zeggen tot op de dag van vandaag. Zelfs niet-christenen zullen het toch moeten toegeven dat het herstel van de staat Israël, het herstel van Israël als volk na al die eeuwen van verstrooiing terug in hun eigen land, dat een wonder is. Zelfs ongelovigen kunnen daar vaak gelukkig niet onderuit. Als ze ook nog zouden erkennen dat het een wonder van God is, dan zouden we nog een stapje verder zijn. Leer Gods hand op te merken in je eigen leven. Maar zelf ben je een stukje van een heel groot geheel. Leer Gods hand op te merken in de geschiedenis van de kerk en in de geschiedenis van Israël, in de geschiedenis van de wereld, ook in de politieke gebeurtenissen. Vandaag in de dag leven we in tijden van grote problemen, van klimaatproblemen tot Oekraïneoorlog. En de beoordelingen daarvan, ook onder christenen, zijn helaas zeer verschillend. En te hard wordt er steeds weer geroepen over de eindtijd. Dat komt gedeeltelijk doordat we de geschiedenis niet goed kennen. Je kunt het heden alleen maar goed begrijpen vanuit de geschiedenis. Nou ja, als u zegt, ik laat dat liever open aan de kenners, kan ik dat wel een beetje begrijpen, maar het zou mooi zijn als we wat meer wisten van hoe God in de geschiedenis bezig geweest is. Wat weten heel veel christenen bijvoorbeeld over de geschiedenis van Israël vanaf het jaar 70 tot op het jaar 1948? Tenslotte, het zevende punt. En dat is wel heel merkwaardig. God zegt tegen Israël, als jullie nou vertrekken, dan moet je bij je buren gaan stelen. Staat hier zo, want het laatste woord dat we gelezen hebben is, zo zullen jullie Egypte beroven. Nou valt dat wel mee hoor. God heeft zelf gezegd, gij zult niet stelen. Eigenlijk vragen ze niets meer aan Egyptenaren dan wat die zelf eigenlijk schuldig zijn aan Israël. Na eeuwen van slavernij, waar tegenover geen beloning stond. Maar waarom zegt God dit? Waarom moeten ze goud en zilver vragen? Met het oog op de tabernakel. Zo merkwaardig dat in Exodus 32, dan zien we dat ze van dat goud, om te beginnen een gouden kalf hebben gemaakt. Ik denk altijd, maar er is gelukkig nog genoeg goud overgebleven om de planken van de tabernakel mee te kunnen bekleden. En die andere gouden voorwerpen die er zijn, naast veel koperen voorwerpen, goud en zilver was ontzettend nodig. Dat betekent nog iets. En dat is mijn zevende punt. Zevende van kernbegrippen van de Bijbel, maar dus ook van het Jodendom en van het Christendom. En dat is, God heeft hier de bouw van de tabernakel al op het oog. Waarom? Waarom is dat zo belangrijk? God zegt in Exodus 25, als Mozes voor de eerste keer langere tijd op de Sinaï bij de Heere God is, dan zegt God als allereerste tegen hem, ik wil dat jij een huis gaat bouwen, want ik wil bij Israël komen wonen. Zie je, het is niet in de eerste plaats omdat wij straks bij God in de hemel zullen wonen. Veel belangrijker is dat God in de eerste plaats zegt, ik ben daar, ik ben er voor jou, ik kom naar jou toe, ik wil bij jullie wonen. In jullie midden. Zelfs op de nieuwe aarde zien we dat nog God woont bij de mens. Hij woont te midden van zijn volk. Niet wij bij God, dat ook, dat zit er ook in, maar God bij ons. God met ons, Emmanuel. God wil bij zijn volk wonen. En dat is een ongelooflijk belangrijk beginsel. Hoe lang de geschiedenis ook mogen duren, hoe ver we nog van het Messiaanse Rijk verwijderd zijn, hoe lang we hier ook al op aarde zijn, God heeft zijn woning. Waar de Shechina woonde. De Shechina woonde hier in deze brandende braamstruik. Ga ik nou niet verder aantonen. De Shechina woonde in de tabernakel, daar had ik het straks over, Exodus 40. De Shechina woonde later in de tempel van Salomo. Vandaag in de dag woont de Shechina in Gods gemeente. De gemeente die Christus zich verworven heeft uit alle volken, uit Israël ook en uit de heidenwereld. Een volk dat het huis van God genoemd wordt in de tegenwoordige tijd. Een huis waarin God komt wonen. God woont nog niet in Israël. Er is trouwens ook nog helemaal geen tempel daar gebouwd. En dat zal ook pas in het Messiaanse Rijk gebeuren. Maar op dit moment, zoals God eerst kwam wonen in de persoon van de Heer Jezus, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Letterlijk staat daar als in een tent gewoond, net zoals bij de tabernakel. Zo komt hij ook op de Pinksterdag wonen in de gemeente. Het vijfde grote principe. De gemeente van God als het verlangen van God om te wonen. Eerst bij zijn volk Israël, maar dan in een huis dat samen opgericht is, gebouwd is uit gelovigen van alle volkeren van deze wereld. Dit is Gods verlangen. God wil bij ons wonen. Ook al misdragen wij ons en dan maken we veel ruzie als christenen met elkaar en hebben we over fundamentele dingen, zulke fundamentele meningsverschillen. Dat is allemaal heel droevig. Maar het verandert niets aan het feit dat God nog steeds bij ons wil wonen. Waar twee of drie samen zijn om de Torah te bestuderen, zeiden de rabbies, daar is een Shechina in hun midden. En de Heer Jezus zegt, waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Het zevende grote mysterie van het christelijk evangelie, van het Bijbels evangelie. God woont te midden van zijn volk, vandaag en de dag, in de persoon van de Heilige Geest in de gemeente. Nou, dat zijn de 7 punten die ik met u wilde delen. Ik zou zeggen, denk er nog eens over na. Geniet ervan, bestudeer ze, overdenk ze in uw ziel. Laten we samen danken. Dank u wel, Heere God, dat u uw woord mocht openen. En dat u erbij was. Neem alles wat verkeerd was en wat zwak was, maar weg. Laat het goede maar mogen overblijven. Laat het door de kracht van uw geest mogen bezinken in onze zielen. En doet u er dan maar mee alles wat u behaagt. Zegen ons, zegen uw volk Israël. Wil het beschermen tegen zijn vijanden. Maar bovendien wil ook daar vele harten aanraken door uw Heilige Geest. Om het uitzicht te hebben op de Messias die komen zal. En de vestiging van zijn rijk. Zo bidden we voor de vrede van Jeruzalem en voor de vrede van heel Israël. Maar ook voor de vrede van iedere kijker en luisteraar van dit moment. Heere, wees met ons. U bent de God die zegt, ik ben bij jou. Laten we dat mogen ervaren en laat het de vreugde van ons hart mogen zijn. Wij loven en prijzen u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.